Zo, een hele goede morgen. Goed om hier te zijn met elkaar. En na te denken over wat Gods woord voor ons vanmorgen wil zeggen. En de titel van mijn preek is een God van generaties. En dat is die. En op zo'n dag als deze, ik dacht altijd, hoe ga ik hier nou mijn preek, want ik heb niet per se een preek over herdenking of bevrijding. Maar ik denk, ja, ik kan er altijd evangelische draai aan geven natuurlijk. Daar zijn wij heel goed in. Maar het is waar. Ik las in de krant vanmorgen dat er nog maar 5000, een paar duizend mensen zijn die het hebben meegemaakt. En dat maakt zo'n herdenking juist zo belangrijk. Dat je het aan elkaar vertelt. Weet je, en dat is hetzelfde. Daar is eigenlijk natuurlijk de Bijbel door ontstaan. Door het aan elkaar te vertellen. Maar vertellen we het nog aan elkaar. Want God is een God van generaties. En dit is wat de Bijbel zegt in Psalm 145. De Heer is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. En als je verder leest in die psalm, dan zie je dat er een wisselwerking komt tussen zij zeggen, ik zeg, zij zeggen. Dus als je met elkaar in gesprek gaat als generaties en je gaat met elkaar bespreken wat God gedaan heeft, dan hoop ik vooral dat de conclusie natuurlijk zal zijn, de Heer is groot en zeer te prijzen. Maar als je dan in Berea Apeldoorn bent, dan zegt de gemeente natuurlijk amen. Ja? Want God is een God van generaties en God gaat door. Er werd even gevraagd, aan het begin, hoe lang kom je hier al? Nou, ik weet het niet exact zeker, maar zo'n 5, 6 jaar zeker. Want ik heb zelfs tijdens corona hier gepreekt. Maar sommige van jullie, en ik ken een aantal van jullie, zoals Carlino en zijn ouders, dus ik weet dat de gemeente al heel oud is. In die zin, de gemeente bestaat al heel lang. Ja, voor de mensen die dan denken, spreek je mij nou aan? Ik zeg altijd tegen de mensen, als je de vraag stelt. Nee, jij niet, natuurlijk niet. Caroline vraagt of ik zeg dat hij oud is, maar hij is jonger dan ik, dus dat scheelt een heleboel. Maar goed, weet je, door de generaties heen ga je ook als gemeente, en dat is net als een huwelijk van 25 jaar, door pieken, door dalen, door mooie momenten, door minder mooie momenten. Maar door al die dingen heen blijft God trouw. En het is zo belangrijk om met elkaar daarover te blijven spreken. Om te blijven zien wat God aan het doen is ook in onze tijd. Want God is een God van generaties. En als mijn generatie stopt, en dan ben ik nog niet eens de oudste generatie, maar ik heb net een transitie gemaakt. Ik was collega van Carlino. Carlino is erbij gekomen. Ik heb hem alleen gelaten. Daar kwam weer een mooi nieuw iemand bij. Maar dat is zoals het gaat in het Koninkrijk. Soms breken er nieuwe seizoenen aan. En God gaat altijd door. Ik vind dat prachtig. Hè? Mensen vragen, en hoe is het nou zonder opwekking? En kun je het loslaten? En ik zeg heel vaak, van, nou ja, weet je, als het heel goed gaat, dan is het ook een stuk makkelijker om het los te laten. Dat is wel een zegen. Weet je, want als het niet goed zou gaan, dan ga je zorgen maken. Maar hoe groot, hoe geweldig is het dat God gewoon doorbouwt. En dat Carline me dan af en toe belt om te melden van, ja, we gaan dit jaar niet voor het record van vorig jaar 23.000 kampeerders, maar we gaan zelfs voor 30.000 kampeerders. En niet alleen dat, en daar ga ik straks meer over vertellen, dat een heel groot deel daarvan is wat God in deze tijd aan het doen is. Daar kom ik zo nog even op. En we gaan met elkaar naar een verhaal in Lucas hoofdstuk 8. En ik vind dit een prachtig verhaal. We moeten even voorstellen, Jezus komt net uit een bootsituatie. En ik zeg wel, als je met Jezus in de boot stapt, hadden we vroeger als kinderen ook liedjes over, dan weet je nooit helemaal hoe het loopt. Maar goed, ook in die bootsituatie ontstond weer een crisis, het ging stormen en Jezus lag te slapen. En de discipelen dachten, zoals wij vaak dachten en denken, weet Jezus het eigenlijk wel wat er allemaal gebeurt in mijn leven? En Jezus die blijkt gewoon in controle, die brengt de storm tot bedaren. Dan stapt hij uit de boot, dan drijft hij nog een paar boze geesten uit. Want dat is wat Jezus doet als hij langskomt. En dan geeft hij bevrijding. We hebben het gezongen, God maakt vrij. Maar het is werkelijkheid, het is niet alleen een liedje wat we zingen op zondagmorgen. Dus als je ergens aan vast zit, dan mag je ook vastklampen aan een Jezus die echt vrij maakt. Niet alleen de bevrijding van 5 mei, maar een bevrijding van binnenuit. Dat is wat Jezus wil doen. Maar als je dan met Jezus meeloopt in het vervolg van het verhaal, dan gaan we eigenlijk een paar verhalen door elkaar zien. En ik vind dat prachtig. En als je met Jezus meeloopt, dan ga je ontdekken dat als hij in de verhalen die je dan leest, zet er eigenlijk 3 dimensies. Eerst het verhaal zoals je het leest, en daar gaan we gewoon doorheen. De tweede laag is eigenlijk de betekenis. Wat kun je leren van zo'n verhaal? En wat ik heel vaak zie als Jezus dingen gaat doen of dingen gaat vertellen, dat er nog een derde laag in zit. En die is uitermate belangrijk. En dat is wat ik noem de profetische laag. Wat betekent het voor nu? En ik hoop vooral dat we bij dat laatste, dat we daar even heel goed scherp worden. Want ik geloof dat God iets aan het doen is. En dat we daar met elkaar in mee mogen gaan. Het is een keuze die we maken. Maar laten we met Jezus meelopen. En laten we gewoon even focussen op het eerste stuk van het verhaal. We komen straks vanzelf bij het tweede verhaal. Want er lopen wat verhalen door elkaar. Het gebeurde, vers 40, toen Jezus terugkeerde, dat de menigte hem ontving, want ze waren al op hem blijven wachten. Dus even vanuit dat verhaal wat ik vertelde. Hij was even weggegaan in de boot, uit de boot. En Jezus komt dus terug. En de mensen die waren zo aangetrokken door Jezus, dat ze bleven wachten tot hij terugkwam. En zie, er kwam een man van wie de naam Jairus was. Hij was een leidinggevende in de synagoge. En hij viel aan de voeten van Jezus en smeekte hem naar zijn huis te komen. Hij had namelijk één kind, een dochter van ongeveer 12 jaar, die lag op sterven. Toen hij erheen ging, drong de menigte zich om hem heen. Maar even terug naar het begin van het verhaal. Jezus loopt dus met een menigte door de stad. En ineens, en in dit geval ontstond er een soort van vacuüm. Want de man die aankwam, die had allemaal mensen om zich heen. Die zorgde dat hij bij Jezus kon komen. Ineens valt er iemand aan de voeten van Jezus op zijn knieën. Nou, was dat niet zo opmerkelijk? Er gebeurde eigenlijk best wel vaak dat de mensen bij Jezus kwamen, naar hem toe kwamen om iets van hem te vragen. Maar in dit geval was het een speciaal geval, want het is Jairus. Een van de leiders van de synagoge. Als er één ding is wat we herkennen in het verhaal van de evangelie, is dat de mensen van de synagoge en van de tempel het niet zo hadden met Jezus. Dus voordat Jairus aan de voeten van Jezus valt, moet er wel iets aan vooraf gegaan zijn. We lezen ook dat zijn dochter ziek was en dat ze op sterven lag. Nou, Jairus was iemand van invloed. Niet alleen in de synagoge, maar ook in de maatschappij. Hij had geld. En als je geld hebt en je hebt invloed, heb je ook veel vrienden. Dus hij heeft ongetwijfeld alle goede artsen van de stad gebeld over zijn dochter. Hij heeft artsen buiten de stad gebeld, omdat de artsen in de stad het niet wisten. Hij had vrienden. En iedereen had gekeken en iedereen had geprobeerd te helpen en het was niet opgelost. Ten einde raad, terwijl hij al zijn geld had uitgegeven en had alles geprobeerd waar hij invloed op kon hebben, toen er nergens meer wat kon, toen dacht hij van ja, maar dan is er maar één oplossing. Dan moet ik toch naar Jezus toe. En wat we dus hier zien gebeuren, dat Jairus, die grote man die iedereen kende in de stad, dat hij, juist hij, op zijn knieën valt voor Jezus, is echt heel bijzonder. En soms vraag ik me af, hoe diep moeten wij gaan voordat we bij Jezus komen? Want is het niet waar dat we heel vaak bij allerlei andere dingen eerst beginnen, voordat we denken van oké, maar dan ga ik nu wel naar Jezus. Dan geef ik maar over. Zijn dochter, 12 jaar... misschien wel het meest kostbare wat hij had, dat kan ik me zo voorstellen, lag op sterven. Dus hij roept het uit naar Jezus. Jezus, ik heb alles geprobeerd, mijn dochter ligt op sterven, komt u mee? En Jezus zegt gelukkig, ik ga mee. Dus Jezus maakt de weg om er naartoe te gaan en de menigte dringt zich om hem heen. Dan begint er een tweede verhaal. Het verhaal kennen we ook wel, zeker als je wat langer in de kerk bent, maar een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, waardoor niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. En onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. Even terug naar die man die we net gezien hebben, Jairus, die invloedrijke man. Deze vrouw is het tegenovergestelde van Jairus. Deze vrouw, haar hele verhaal, haar hele situatie is precies het tegenovergestelde. Zij had geen invloed. Ze heeft geen eens een naam. Althans, de Bijbel noemt het niet. Zo onbelangrijk was het. Van Jairus weten we het, we weten wat hij deed. Maar deze vrouw had zelfs geen naam. Ze was arm, ze had al haar geld uitgegeven omdat ze al 12 jaar bloedvloeiing had. En als je kijkt wat de Deuteronomium daarover zegt, is heel duidelijk. Een vrouw met bloedvloeien is onrein. En een vrouw die onrein was, daar kwam je niet in de buurt, die raakte niet aan. Je at niet van de spullen waar zij mee gegeten had. Ze dronk niet uit de bekers waar zij uit gedronken had. Kortom, zij was in de ogen van het volk besmettelijk. Het gevolg daarvan was dat zo'n vrouw heel vaak buiten de stad ging wonen. Want niemand wilde met haar in contact komen. Dus dit was een eenzame vrouw die buiten de stad was geraakt, die daar in alle eenzaamheid ineens iets hoorde dat Jezus voorbij zou komen. En zij moet gedacht hebben, dit is mijn enigste kans. Dit is mijn enigste kans. En ik weet niet hoe ze gedaan heeft, want ze mocht het dorp eigenlijk niet in. Je moet je voorstellen, je moet je dan helemaal beschut opstellen, want je mag niemand aanraken. Iedereen die door jou aangeraakt wordt, wordt ook onrein. En dan wil jij maar één ding, en dat is naar Jezus. Je hebt maar één visie, je hebt maar één idee, er is maar één oplossing, en dat is dat ik bij Jezus kom. En ze raakt door de menigte heen. Misschien heeft ze een hele grote doek over haar hoofd getrokken, zodat ze niet herkend kon worden. En door de menigte loopt ze langzaam totdat ze bij Jezus komt. En het lukt nog maar amper, maar er is één ding. En ze raakt met haar hand het kleed van Jezus aan. En Jezus zegt, wie is het die mij heeft aangeraakt? Toen ze alle ontkenden, zei Petrus, altijd Petrus, en die bij hem waren, meester, de menigte duwt tegen u aan en verdrinkt u. En u zegt, wie is het die mij heeft aangeraakt? Ik moet, als ik dit lees, altijd een beetje denken aan de kerstmarkt in Dordrecht. Ik woon in Dordrecht, misschien ben je wel eens op een kerstmarkt geweest. Maar in Dordrecht is het heel simpel. Als je het juiste moment van de dag kiest tijdens de kerstmarkt, dan hoef je alleen maar in te stappen en hoef je niet te lopen. Je wordt gewoon meegedreven en dan zie je de steentjes voorbij komen en voor je het weet ben je bij de grote kerk. Nou, dat is ongeveer het plaatje zoals het hier was, met al die mensen die zich om Jezus heen drongen en die met hem meeliepen. En dan merkt Jezus dat hij aangeraakt is en hij stelt dus die dringende vraag, wie heeft mij aangeraakt? En het is niet verwonderlijk dat de mensen om zich heen kijken, wat is dat nou voor rare vraag? En Peter zegt, dit is echt een rare vraag. Natuurlijk bent u aangeraakt. Maar nee, zegt Jezus, gaat hij verder in vers 46. Iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb gemerkt dat er kracht van mij uitgegaan is. Toen de vrouw zag dat het niet onopgemerkt was, kwam ze bevend naar hem toe. En nadat ze voor hem neergevallen was, vertelde zij voor het hele volk met welke reden zij hem had aangeraakt en dat ze onmiddellijk genezen was. En hij zei tegen haar, Jezus, heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Wauw. Ik hou ervan dat Jezus hier een veel dieper perspectief geeft dan alleen de genezing. En ik vind dat heel belangrijk, juist in deze tijd, omdat we opnieuw in een tijd leven waar heel veel discussie is over wel altijd genezen, niet altijd genezen. Hoe zit dat nou altijd? Ligt dat aan jou? Ligt dat aan iemand anders? Jezus laat zien dat het allerbelangrijkste is niet dat je genezen wordt. Jezus geeft een veel dieper perspectief. Want hij zegt niet tegen haar, je bent genezen door je geloof. Nee, heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Jezus geeft het perspectief van toekomst. Ik zeg altijd genezen. Ik geloof dat God het doet met heel mijn hart. En ik heb het honderden keren zien gebeuren. Misschien wel duizenden, want er zijn er ook een heleboel die we niet weten. Ik vond dat natuurlijk prachtig als we op de Pinksterconferentie weer een gebedsdienst hadden. En dat we daarna, in de weken daarna, pas getuigenissen kregen van mensen die aangeraakt waren. Ik weet nog heel goed een verhaal van een schipper die ergens in Zeeland op een binnenvaartschip zat. En die zat te luisteren naar de Pinksterconferentie en daar op zijn boot genezen werd. Dat is wat God doet. En tegelijkertijd zie ik ook dat we allemaal oud worden en als Jezus niet eerder terugkomt, dan sterven we ook allemaal een keer. Dus het gaat ook gewoon fysiek een keer, houdt het een keer op. Maar dan, wat is dan het verschil? Is dat er perspectief is. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Dat we met elkaar Pasen gevierd hebben en dat er toekomstperspectief is. En het zou ons niet moeten verdelen, het zou ons bij elkaar moeten brengen. Omdat we weten dat er eeuwig leven is in Jezus. En dat is de boodschap die we naar de wereld hebben. Het gaat niet om een tijdelijke oplossing. Het gaat niet om een snelle oplossing. Het gaat om een leven met Jezus wat uiteindelijk uitmondt. We zijn in een oefening voor de eeuwigheid. Prachtig. Hoe deze vrouw door de menigte heen. En natuurlijk zijn er hier zulke belangrijke lessen, maar ik kom daar straks nog heel even op terug. Want wat mij opvalt, Die leg ik er dan toch maar gelijk even bij. Je kunt dus kennelijk gewoon achter Jezus aanlopen. Zonder hem aan te raken. Zonder hem echt aan te raken. Ik weet niet of het voor jullie is. Het is altijd leuk als je dan hebt. Het is altijd leuk in gemeenten spreken die al heel oud zijn. Ik ben nog net niet geboren in de kerk. Maar het is voor mij een dagelijkse oefening om me af te vragen, in de spiegel van mijn leven te kijken. Loop ik alleen achter Jezus aan? Volg ik de menigte? Of leef ik nog echt een relatie met Jezus? Want wat het verschil maakt in ons leven is een levende relatie met Jezus. Je kunt kennelijk achter Jezus aanlopen en het doet Jezus niks in die zin. Waarom? Omdat je niet met verwachting bent gekomen. Omdat je niet met geloof bent gekomen. Omdat je niet met verwachting komt dat je als je iets nodig hebt dat Jezus het wil geven. En eigenlijk is dat best een goede vraag. Hoe ben je gekomen vanmorgen? Ben je gekomen omdat we gewoon weer kwamen? Zoals al die mensen daar stonden te wachten op Jezus. Ja, je vraagt je af, waarom stonden ze allemaal te wachten? Als het enige wat ze deden, was gewoon met de menigte meelopen. Zoals we dat in Rotterdam zeggen, met de meute mee. En het doet niks. Terwijl, en ik geloof daar zo in. We hebben ervoor gebeden aan het begin van voor de dienst. En er wordt constant gebeden dat als we bij elkaar zijn op zondag, dat we op een plek komen waar Jezus zelf aanwezig is. We gaan zelfs avondmaal vieren. We gaan vieren wat hij gedaan heeft. Nou, als er een krachtige symboliek nodig is, dan staat hij wel op tafel vanmorgen. Maar als Jezus hier is vanmorgen. Laten we gewoon daar eens even van uitgaan. Amen. Wie gelooft dat Jezus hier is vanmorgen? Ja, dat is een beetje een tricky vraag natuurlijk, want als je het niet gelooft, dan heb ik eigenlijk een advies voor je. Ga genieten van het buitenweer, van het mooie weer buiten. Want Jezus is hier. Ik geloof het met heel mijn hart. En als Jezus er is, dan mag je net als die man, net als die vrouw, mag je door de menigte heen, mag je Jezus vanmorgen aanraken om een aanraking van hem te ervaren, om transformatie in je leven te krijgen, op welk gebied het ook nodig is. Ik merk het in mijn leven, ik heb het steeds opnieuw nodig om een aanraking te hebben van Jezus. Om achter hem aan te gaan, om de zoon van zijn kleed en het liefst een huk te geven, zodat zijn kracht in mij kan werken. We hebben het nodig om wakker te worden en te beseffen dat we niet meer, de tijd is niet meer de tijd dat we met de meute achter Jezus gewoon, we volgen Jezus wel, het komt wel goed. Nee, we moeten lef hebben en we moeten geloof hebben achter Jezus aan en we moeten hem aanraken, omdat we zijn kracht nodig hebben. Je zou bijna vergeten dat Jezus onderweg was naar Jairus. En ik hou ervan. Want mijn Jezus is niet gefocust op één ding, op één thema, op één doel, op één goed verhaal. Jezus, mijn Jezus, heeft oog voor iedereen. Wauw. Want hij is onderweg en met zijn hele hart betrokken. En dan stopt hij voor die vrouw en dat verhaal ervan. En oh, en Jairus is al wel gedacht hebben, komt dit wel goed? En het komt ook wel goed, maar ja, toch niet. Want terwijl hij nog sprak, vers 49, kwam er iemand van het huis, van het hoofd van de synagoge, zei tegen hem, uw dochter is gestorven, val de meester niet lastig. Wauw, als een bom. Een beetje met het verhaal van Lazarus. Ja, Jezus, als u hier nou geweest was, als u nou op tijd geweest was. Jezus, timing is niet de gronden, maar val de meester niet lastig. Als een oplossing van Jezus langer duurt, dan gebeurt het heel vaak in ons leven dat er stemmen van ongeloof groeien. Ik weet niet wat jij hebt meegemaakt in je leven. Ik kan alleen maar spreken van mijn eigen ervaring. En ik heb dat hier vast wel een keer verteld. Maar mijn vader is heel jong overleden aan kanker toen hij 47 was. Zendeling was, vol met Jezus bezig. Zijn strijd met de Heer was, er is zoveel te doen. Ik wil wel, maar ik mag niet meer. Allemaal dingen en duizenden mensen gebeden voor genezing. Woorden van de Heer over genezing. Het gebeurde niet, hij stierf. Wat het met mij deed, is dat ik Jezus wel volgde in de meute. En zelfs voorganger werd, ik werd de Bijbelschool afgemaakt, ik was zelfs op een gegeven moment voorganger in twee kerken. Maar in alle eerlijkheid, ik geloofde niet meer dat God het kon doen. Ik geloofde niet meer in genezing. Ik bad er wel voor, maar dat hokje was op slot gegaan. Ongeloof had een plaats gekregen in mijn leven. Ik bad wel voor mensen, maar ik zei eigenlijk wat deze persoon zei. Het heeft geen zin meer, val Jezus maar niet lastig. En ik vind het prachtig dat Jezus omkijkt en antwoordt. Wees niet bevreesd, geloof alleen en zij zal behouden worden. Jezus verbreekt ongeloof. Jezus verbreekt de woorden van onze slechte ervaringen. Omdat onze ervaring niet Heer zijn, maar Jezus is Heer. Dus we moeten leren om te spreken vanuit geloof. En dan komt Jezus bij het huis. En laten we het verhaal eens even doorlezen om te ontdekken wat daar gebeurt. Toen hij in het huis gekomen was, liet hij niemand anders binnen dan Petrus, Jacobus, Johannes en de vader en de moeder van het kind. Alle huilden luid en bedreven rouw over haar. En hij zei, ze is niet gestorven, maar ze slaapt. Je moet je even voorstellen dat in die tijd waren er professionele huilers. Wij kunnen het niet voorstellen, maar in die tijd, als je dan bij een netwerkbijeenkomst was, dan trok iemand een kaartje uit zijn zak en die zei, kijk, ik ben Piet, @professionelehuiler.nl. Je kunt me bereiken, als je iets hebt waar gehuild moet worden, kun je me gewoon inhuren en ik kom wel huilen. Nou, dat is echt zo, het gebeurde echt. In het Jodendom was dat zo, er werd heel veel dagen gerouwd en je kon gewoon mensen inhuren om te rouwen. En al die mensen stonden daar om het huis, te huilen. Helemaal niet betrokken, maar gewoon professioneel. En Jezus, die stopt dat. Hij zei, huil niet. Ze is niet gestorven. Maar ze lacht hem uit. En let op wat hier staat. Omdat ze wisten dat zij gestorven was. Maar toen hij haar alle naar buiten gestuurd had, pakte hij haar bij de hand en riep, kind, sta op. En haar geest keerde terug en zij stond onmiddellijk op en hij gaf opdracht zodat men haar te eten zou geven. Wat Jezus hier doet zijn een paar dingen. Hij ziet al die huilers om dat huis staan, in dat huis zijn en hij verdrijft die huilers uit het huis zodat er geloof in het huis kan komen, zodat hij binnen kan komen en het wonder kan doen wat hij doet. Want hij zegt, ze is niet gestorven, ze slaapt. Hij pakt haar bij de hand en stapt erop. Maar er gebeuren een paar dingen vooraf. Ik vind het zo opmerkelijk wat hier staat als Jezus zegt, ze slaapt, ze is niet gestorven, dan staat ze lachte hem uit omdat ze wisten dat zij gestorven was. Ik ontdek in mijn eigen leven dat ik soms dingen weet, heel zeker, die niet stroken met het woord van God. De vraag aan ons vanmorgen is, wat is er in onze cultuur gegroeid? Ook in onze kerkcultuur. Wat zijn volkswaarheden die hebben we laten groeien in onze kerk, in ons eigen leven, die niet stroken met de waarheid van het woord van God? Zij wisten het zeker en daarom lachten ze. Er zijn zoveel dingen die ik meen zeker te weten. We leven in een land waar we het zeker weten en ook altijd beter. Daarom hebben we ook quizzen op de televisie, ik weet het beter. Want we weten het beter, althans dat denken we. Maar wat zegt de waarheid van God? En ik vind het best opmerkelijk dat Jezus als eerste die huilers het huis uit doet. Mag ik heel eerlijk zijn? Ik ben altijd blij dat als ik spreek in kerken waar ik niet zo vaak kom, dat ik niet weet hoe het is. Maar mijn ervaring met de kerken die ik ook geleid heb, want ik ben ook een aantal jaar voorganger geweest. Iedere kerk heeft wel een paar professionele huilers. Mensen die altijd iets te klagen hebben. Altijd iets te zeuren hebben. Altijd commentaar hebben. Het is nooit goed genoeg. Ja, ik vond de aanbidding vandaag niet zo. Zei iemand ooit tegen mij. En toen zei ik, van, nou dat scheelt, hij was ook niet voor jou. Soms moet je er gewoon maar doorheen met elkaar. Weet je, en als we met elkaar willen bouwen naar een tijd waar geloof opnieuw een plek krijgt en waar God zijn koninkrijk gaat openbaren, dan moet je soms drastische keuzes maken. En moet je de professionele huilers in jouw leven een ultimatum stellen. Want mensen die jouw geloof maar blijven afbreken en maar blijven zeuren en maar blijven beperken en maar blijven zeggen van nee, het komt niet goed, val Jezus maar niet meer lastig. We blijven wel kerkjes spelen totdat we er niet meer zijn. Dat is niet de roeping die God voor ons heeft, lieve mensen. Mijn broer was onlangs op verlof En hij sprak in een klein kerkje in het noorden van het land. Dat was ook een hele grote zaal, dat was een eigen zaal. Die hadden ze inmiddels opgesplitst in drieën, want het was veel te groot. Die gemeente was veel te klein geworden, dus ze hadden één zaal voor de koffie, één zaal voor de ontmoetingen en nog een klein stukje van de zaal voor de kerk. Ze zaten met z'n zevenen. En een daarvan was de voorganger die op die ochtend aan zijn gemeente vertelde dat hij kanker had uitgezaaid. Maar de conclusie was, we hebben het zo goed met elkaar. Als het enige waar je op uit bent is dat je het zo goed hebt met elkaar, dan ben je niet anders dan de menigte die achter Jezus aanloopt. Dan heb je de aanraking gemist. En ik geloof dat God meer wil. Dus dit verhaal van al die zijden met een man en een vrouw en een kind. En wat gebeurt hier allemaal? En daarom wil ik jullie in de laatste minuten even meenemen in wat voor mij, in mijn gebed en zoeken met Jezus, het profetisch perspectief is van dit verhaal. Want als je met geloof kijkt naar de tijd waarin we leven, en je gaat ontdekken wat God aan het doen is, dan slaat dit verhaal, wat eigenlijk misschien simpelweg een verhaal lijkt, slaat aan alle kanten datgene wat God aan het doen is in deze tijd. Caline belde me een paar weken geleden om te vertellen dat er 30.000 kampeerders waren. En we hadden het er vanmorgen net nog even over. 67% van de 30.000 kampeerders, ik heb nog niet over de gasten die gaan komen overdag, is onder de 30 jaar. 67% is onder de 30 jaar. Omgerekend betekent dat er straks 20.000, minimaal 20.000 jonge mensen op de Pinksterconferentie zijn. Wauw. Ik sprak de eigenaar van de christelijke boekhandel in Dordrecht vorige week. We zijn een van de weinige steden waar nog een christelijke boekhandel is. En ik ben blij dat ze er nog zijn, want hij vertelde me dat er... Jullie ook, heel goed. Hou hem vast. Nou, Rotterdam bijvoorbeeld niet meer, hè? Er zijn heel veel grote steden waar ze gewoon niet meer zijn. Maar hij vertelde mij dat er dus jonge mensen gewoon binnenlopen en zeggen... Meneer, heeft u iets, dat iets van een Bijbel of zo? Dus hij vroeg van, ja, maar ben je dan christen? Zit je in een kerk? Hij zegt, nee, ik heb op TikTok iemand ontmoet die over Jezus sprak. En naar aanleiding daarvan zoek ik een Bijbel, ik heb een Bijbel nodig. Weet je, we kunnen wel heel veel afgeven op al het slechte van social media. Maar God heeft gewoon besloten dat social media ook zijn instrument wordt om een hele jonge generatie tot Jezus te brengen. Dus wat zie je als je met geestelijke ogen kijkt? En als ik met geestelijke ogen kijk, en we zijn inmiddels in het stadium gekomen dat je niet eens met geestelijke ogen hoeft te kijken, je hoeft gewoon maar te merken wat God aan het doen is. God is aan het bewegen onder jonge mensen in ons land. Er staat een hele generatie op, en we noemen ze Gen Z, die radicaal gaat voor Jezus. Echt waar. Ik sprak in Den Bosch en ik liep naar buiten en er komt een jongen van 17 naar me toe. Hij zegt, het was een hele mooie preek, dankjewel, want wij gaan de komende week met 10 jongeren van onze jeugdgroep bidden en vasten voor de gemeente. Dat we dit nog mee mogen maken. Serieus. Dat je als je leert kijken met de ogen van Jezus, dan zie je dat wat gebeurd is het gebed van 50 jaar van sommige ouderen. Dat God het gewoon aan het doen is. En natuurlijk had ik gehoopt dat de opwekking in mijn generatie zou komen. Maar ik vind het niet erg als het in de volgende generatie is en ik mag het meemaken. Weet je, ik zeg altijd, er zijn maar twee keuzes. Of je bent deel van wat God aan het doen is, of je kijkt toe wat God aan het doen is. Maar hij gaat het hoe dan ook doen. En hij is het aan het doen. Het is onmiskenbaar. En natuurlijk moeten wij de jongeren helpen om zich te verhouden tot de oude generatie. Want het is niet zo dat het allemaal dan jong moet zijn. Maar we moeten ook de oudere generatie helpen om zich te verhouden tot de jonge generatie. En ik denk dat de oudere generatie moeilijker is om zich te verhouden dan de jongeren. Dat is mijn ervaring. En dan spreek ik uit mezelf. Ik ga richting de 60, dus ik reken me voor het gemak maar bij de oude generatie. Ik vind ook wel eens niks. De muziek. Maar dan ben ik gewoon eerlijk naar mezelf van, doe normaal. Want dat zeiden ze ook toen jij 15 was. Ik was 12 toen ik begon met muziek maken in de gemeente. Denk je dat leuk was? Natuurlijk niet. Want we zongen weer te veel Engels. En we zongen geen Jan de Heer meer. En alle dingen die we altijd kunnen zeggen. Weet je, wij, oudere generatie, moeten erkennen dat wij vaak gezegd hebben wat hier gezegd werd over de dochter van Jairus. De volgende generatie is dood. Het heeft geen zin meer. Val Jezus maar niet lastig. Dat is wat wij gezegd hebben. Maar Jezus heeft over zijn kerk gezegd dat zelfs de poorten van de hel niet zouden kunnen tegenhouden. Het is Jezus' kerk, ook in de volgende generatie. En hij gaat door. Weet je, wat ik zie, is dat Jezus onderweg is, zoals hij was, naar het huis van Jairus, om een volgende generatie, om de jonge generatie op te wekken, om tot leven te brengen op een bijzondere manier. Je ziet het om je heen. Je ziet het gebeuren. Maar wat ik ook zie, is dat terwijl Jezus onderweg is naar de nieuwe generatie om daar opwekking te brengen, hij ons als kerk de kans biedt om te stoppen met mee te lopen met de meute. Een duidelijke keuze te maken uit geloof en te gaan voor een echte aanraking met Jezus. Weet je, we praten al jaren over leegloop van de kerk. Bloedvloeien, bloedverliezen betekent leven verliezen. Want ik ben helemaal niet negatief over de kerk, want ik hou van de kerk. Maar ik zie al jaren dat de kerk het leven verliest. Ik zie dat we aan de marge van de maatschappij zijn gekomen. We zijn buiten de stad gaan wonen. We hebben ons verscholen. En we zijn verlegen geworden omdat mensen naar ons kijken alsof we besmettelijk zijn. Maar het is tijd dat we opstaan als kerk en zeggen, maar er is maar één oplossing. En dat is door de menigte heen Jezus aanraken. Een echte aanraking van Jezus waarbij hij stopt en zegt, maar wie heeft mij aangeraakt? En wij denken van, ja, hoezo? Wie heeft iedereen toch? Nee, iemand heeft me met geloof aangeraakt, want er is kracht uit mij gegaan. En ik geloof dat Jezus, terwijl hij dus onderweg is naar een jonge generatie om die op te wekken, ons als kerk in gelegenheid wil stellen om opnieuw een aanraking van Jezus te ervaren, tot leven te komen en de God te vieren, die een God is van generaties. Maar God is een God van de arme mensen. God is een God van de rijke mensen. De mensen met invloed, de mensen zonder invloed, de mensen met naam, de mensen zonder naam. De mensen waarvan wij gezegd hebben, het klopt niet. De mensen waarvan wij gezegd hebben, er is geen geloof meer. Voor al die mensen loopt Jezus door de straat en hij wil een aanraking geven. Zodat we tot leven komen en opnieuw het koninkrijk van God gaan proclameren in al zijn kracht. Want er is maar één oplossing voor de wereld. En dat is niet nog meer geld, niet nog meer invloed, niet nog meer rijke vrienden. Er is maar één oplossing en hij heet Jezus. En die gaan we straks vieren met elkaar. En mijn gebed is dat als we straks aan het avondmaal gaan, dat als we het brood tot ons nemen en de wijn tot ons nemen, dat we een daad van geloof zullen maken in ons leven. En dat we door het avondmaal zullen zeggen vanmorgen, Heer, ik wil u opnieuw aanraken. Ik wil een nieuw commitment. Dat u een God bent van generaties. En ik wil niet missen wat u aan het doen bent. Ik wil erbij zijn. Ook al gaat het anders dan het op mijn manier. Maar ik wil erbij zijn als u werkt. Ik wil erbij zijn als u een nieuwe generatie opwekt. En sterker nog, ik wil een mentor zijn. Voor al die jonge mensen die gaan opstaan en iemand nodig naast zich hebben. Om echt een leven met Jezus te gaan leven. Lieve mensen, wat een prachtige, prachtige uitdaging. Zullen we met elkaar bidden. Heere God, dank u wel dat u een God bent van alle tijden. Dat u een God bent van generaties. Dat u machtig bent, Heer, niet alleen in het verleden, maar juist ook nu. Dank u voor wat we zien gebeuren onder jongeren, wat we zien gebeuren onder ouderen, wat we zien gebeuren in uw kerk. Dank u voor de gelegenheid die u ons geeft vanmorgen om opnieuw ons uit te strekken en u aan te raken en te proeven van uw kracht in ons leven. En Heer, u kent ons leven. U weet hoe we hier zitten. Met al onze pijn en teleurstellingen en al onze disillusies. Heer, maar vanmorgen willen we een stap nemen in geloof. We willen uit de schaamte komen, uit de anonimiteit komen en door de menigte u aanraken. Omdat we beseffen er is maar één oplossing. En dat is Jezus aanraken. En uw kracht en uw Heilige Geest toelaten in ons leven. Heer, we stillen alle stemmen in ons leven die ons uitlachen. We stillen alle stemmen in ons leven die het zo zeker weten, maar het strookt niet met uw woord. Help ons. Heer, ook als we verder aanbidden en straks avondmaal gaan vieren, om juist in het avondmaal die daad van geloof te nemen. Heer, hier is mijn leven. Ik raak u aan vanmorgen, zodat uw kracht door mij heen kan stromen. Heer, doe het again. Doe het opnieuw. In Jezus' naam. Amen.